Goedemorgen gemeente en gasten, hier in de kerk aanwezig of verbonden via de livestream. Namens de kerkraad heet ik u van harte welkom in deze dienst. De voorganger in deze dienst is dominee H.N. Mulder en de schriftlezing in deze dienst is Job 1, de versen 6 tot en met 22. En het thema van de verkondiging is het algemeen betwijfeld geloof. Mededelingen namens de kerkraad. De collecten in deze dienst zijn de eerste voor de diaconie, de tweede voor de kerkelijke kas, met name de Theologische Universiteit, en de derde collecte is voor huisvesting Kuniel. De diaconale collecte is deze maand bestemd voor het inloophuis De Zevensprong. De stichting stelt zich vanuit haar diaconale roeping ten doel een plek te bieden voor ontmoeting en gezelligheid, in de hoop een open huis te zijn voor iedereen onafhankelijk de status en levensovertuiging. Een klankbord te zijn voor mensen van welke gezindte dan ook. Ruimte te scheppen voor bezinning en gesprek en een mogelijkheid te bieden voor informatie over en verwijzing naar professionele hulpverlening. De collecte kunt u op de gebruikelijke manier overmaken op de rekening van de kerk. Een extra gift voor de diaconale collecte kunt u overmaken op de rekening van de diaconie onder vermelding van diaconale collecte De Zevensprong. En voor de gasten is er de mogelijkheid om uw collecte te deponeren in de zakken bij de uitgang van de kerkzaal of kijk op kniel.nl voor het rekeningnummer. Na de middagdienst wordt er een gebedsuur gehouden voor het werk in de poster. Zie voor meer informatie de zondagsbrief. En na deze dienst wordt u uitgenodigd om met elkaar koffie, thee of limonade te drinken. Iedereen is van harte welkom. We gaan nu zingen Psalm 92, de versen 1 en 8. En de kerkraad wenst u een gezegende dienst toe.
Thank you. Verheft uw hart tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw is, die eeuwig leeft en die niet loslaat het werk wat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God onze hemelse Vader, door Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. We gaan vanmorgen verder in de serie over Job. En we gaan aan de ene kant kijken in de hemel, waar God troont in zijn macht en majesteit. En tegelijkertijd zien we in het gedeelte wat we gaan lezen ook hoe kwetsbaar een mensenleven is. Job verliest in één klap alle 10 zijn kinderen. Die 2 elementen zitten ook in de 2 coupletten die we nu met elkaar gaan zingen. Uit Psalm 89, het 4e en het 19e vers. Vers 4 is dan gericht op God, op zijn troon. En vers 19, de kwetsbaarheid van ons leven. luisteren samen naar de 10 geboden van de Heere. En vervolgens zingen we uit Psalm 6, vers 1 en vers 7. Pas denk ik ook wel bij wat Job straks beleidt. De Heere heeft gegeven, de Heere heeft genomen. De naam van de Heere zij geloofd. In deze psalm zingen we. Heere, straf mij niet ongenadig. Matig uw kastijden. En ja, doe dat dan maar als een vader doet. En dat naam Job, dat is ook een samentrekking van het zinnetje. Waar is de vader? Nou, vader in de hemel, wilt u als een vader ook zorgen in alles wat op ons afkomt en in wie wij zelf zijn? Dus Psalm 6, vers 1 en 7. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken. Geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een jaloers God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, dat wil zeggen onnodig en onderdacht misbruiken. Want de Heere zal niet voor ons schuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, omdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel. Nog iets wat van uw naaste is. zullen we ook in ons gezamenlijk gebed tot de Heere gaan. En dan noemen we een aantal mensen in het bijzonder. Noemen de naam van Johan den Breeje van Beelzenkruid 4. Hij heeft afgelopen maandag een TIA gehad. En hij is daarvoor opgenomen geweest in het ziekenhuis, maar mocht dezelfde dag weer het ziekenhuis verlaten. En er zal nog ook onderzoek volgen. We zullen samen ook broeder W. de Bruin van de dagbouw Ooglaan 134 aan de Heere opdragen. Hij is opgenomen in het ziekenhuis de Gelderse Vallei in verband met maagproblemen. Waarschijnlijk gaat het om een maagzweer. We zullen samen ook bidden voor de kleine Bente Averink van de Marshallstraat 5 in Zetten. Zij is nog steeds in het ziekenhuis vanwege epileptische activiteiten in haar hersenen. In de scan van afgelopen maandag bleek dat de epileptische activiteiten iets zijn afgenomen, maar het is minder dan gehoopt. Ze krijgt nu de maximale medicatie, maar ze heeft ook een luchtweginfectie erbij gekregen. En daarom is er ook gestart met een prednisonkuur. De komende dinsdag zal er opnieuw een scan gemaakt worden. Je zult begrijpen dat het een hele spannende tijd is voor haar en ook voor haar ouders, Hanneke en Geerte. We zullen samen ook bidden voor Anneke Monteban van Dichterslaan 175. Ze heeft een grote terugval in haar ziekte, MS. En daardoor verkrampt haar lichaam zich en kan ze bijvoorbeeld nog moeilijker slikken. Het leven is heel erg zwaar voor haar op dit moment. Zullen we samen tot God gaan? Abba, Vader, u alleen behoren wij toe. Wij als gemeente van u, we mogen dat toch ook uitspreken naar u. Dat we graag bij u willen horen. Hier in de wereld waarin we leven is zoveel te zien van de macht van de boze. Zoveel verleiding. Zoveel boosheid. Ook in ons eigen hart soms. Soms valt het mee, maar het kan zomaar weer boven komen. Die verleiding. Die strijd. Heer, we willen graag bij u horen. De God die eeuwig leeft. Die God die vrede biedt. In een wereld waarin oorlog was en oorlog is. En waarschijnlijk zal zijn tot u komt. Heren, wij zoeken uw aangezicht. Omdat u de God bent die ons het leven hebt gegeven. En dat wij niet zonder u kunnen. En wij ook graag dat eeuwige leven van u willen ontvangen. En een begin willen maken met het leven uit de volheid van uw genade. Heren, zegent u daarom deze dienst. Zegen ons in wat we denken en wat we spreken, wat we zingen, wat er gespeeld wordt. Zegen onze gaven. Zegen ons zoals we hier in de kerk aanwezig zijn. En zegen ons zoals we op afstand deze dienst nu op een later moment meebeleven. En wilt u dan als die Vader in de hemel geven wat nodig is. Ons troosten waar verdriet is. Ons bemoedigen waar we het koppie laten hangen. Ons vermanen, daar waar we lauw zijn geworden. Heren, wilt u ons ook wijzen op punten waar we ons van moeten bekeren. Wilt u zo door uw geest ons vanmorgen een rijk gezegende dienst geven. Zegent u de opening van uw woord. Spreek dan en laat het zijn dat het ons oor binnenkomt, ons hart raakt en ons vormt. Heren, geef wat in het leven van de ouderen als zij misschien wel langer met u mogen leven. Zegen ons als we midden in het leven staan. Zeg de jongeren en de kinderen. Heer, dan werkt u in ons hart. En dan bidden wij in het bijzonder voor de mensen die, misschien net als Job, heftige dingen hebben meegemaakt in hun leven. Als het gaat over het bedrijf. Als het gaat over ons bezit. Als het gaat over ons gezin. Heer, u weet dat ook wij soms van die heftige dingen kunnen meemaken. Dingen die ons stress geven. Depressief maken. Het donker maken in ons leven. Heren, wees ons dan ook vanmorgen weer nabij. Wees ons nabij als het leven soms zo zwaar is. Als het donker is in ons hart en om ons heen. Zegen ons in zorgen om onze kinderen. Voor het oog voor anderen misschien niet te zien, maar Heren, u weet wat er speelt. Wij leggen ons leven daarom in uw hand. In alle moeite, lichamelijk, psychisch, geestelijk, zien we op tot u. En laat ons, Heere, bij u horen. In voorspoed en ook in tegenspoed. En grote God, er is ook heel veel voorspoed dat u ons gegeven hebt. En daar danken wij u voor. Voor fijne vakantiemomenten. Voor eten en drinken. Voor die zon die opkwam. Voor uw zegen over ons leven. En wij prijzen u, Heere. Dat het feit dat wij hier samen zijn laat zien dat u naar ons omziet. En geef ons dan een goede dienst, Heere. In het bijzonder, Heere, willen we een aantal namen voor uw aangezicht noemen. Heer, dan kent u Johan den Breeën, dan kent u zijn gezin, dan weet u van Mariska en Daniel en Michiel en Emma. U weet, Heer, wat er gebeurde afgelopen maandag. Itia. We danken u dat hij gelijk weer naar huis mocht, al snel weer naar huis mocht uit het ziekenhuis. En dat u ook in de kerk kan zijn. Dank u wel, Heer, dat u zijn leven spaarde. Maar, Heer, wat is een mens? Wilt u ze zo als gezin zegenen? En ook als er onderzoeken plaatsvinden, Heer, gaat u ook daarin mee. En geef het onze broeder zo verder mag herstellen. Dat ze aan uw hand verder mogen leven. Met elkaar. Heer, we bidden u ook voor onze broeder De Bruin van de Dagbouwooglaan. Dat u nabij zijn in het ziekenhuis. Dat u voor hem zorgen. Dat u daar is opgenomen. Geef medische wijsheid in wat nodig is. Maar wilt u vooral als die grote heelmeester. Hem nabij zijn. En herstel geven. Heer, dat kunt u toch. Wilt u dat dan ook alstublieft doen? Wees hem zo ook nabij, samen met allen die hem lief en dierbaar zijn. Heer onze God, we bidden u ook voor de kleine Bente Averink. Draag haar opnieuw van harte aan u op. U weet, Heer, wat ze al heeft mee moeten maken in haar jonge leven. Dat ze nu weer is opgenomen en dat ja, de scan liet blijken dat er toch minder verbetering is dan gehoopt. Heer, dat is toch de kwetsbaarheid van het leven. Wat kunnen wij? Heer, wij zien daarom op tot u. Tot u die in de hemel zit en die ook de kleine Bente kent en Hanneke en Geerte. Wilt u dit alles ten goede keren, Heer? Wilt u uw naam verheerlijken hier doorheen? Heer, het is spannend. Wat doet de medicatie? Wat doet de prednison? Hoe gaat het lichaampje erop reageren? Heer, wilt u hen nabij zijn en uw zegen verbinden en genezing geven. Heer onze God, we bidden u ook om uw nabijheid voor zuster Anneke Monteban. Weet de Heer dat ze zo'n grote terugval heeft, dat haar lichaam zich verkrampt en dat er zoveel dingen zijn die zo moeilijk zijn en het angstig maakt. Heer, zorgt u voor haar en voor haar man. U bent ook haar heelmeester. U heeft al zo vaak betoond een God te zijn die naar haar omziet, voor haar zorgt. Nu als gemeente zijn samengekomen, willen we opnieuw vragen, wilt u haar nabij zijn? Voor haar zorgen. En geef, Heer, dat de medici ook wijsheid krijgen om goede medicatie toe te dienen, zodat het draagbaar is. Zodat het te doen is voor haar, voor haar man. En zegent u ze zo samen met de kinderen. En verheerlijk uw naam in het alles wat ze moeten doormaken. Heer, zegent u alstublieft zo ons allemaal. Ook als onze naam niet zo genoemd is. Maar als u wel zit met dankbaarheid, met vreugde, ook met zorgen en pijn. Ziet u naar ons om en spreekt u tot ons hart. Heer onze God, we bidden u ook om uw zegen over de gaven die we mogen afzonderen voor uw dienst. In het bijzonder ook voor het diaconale doel van vandaag, het inloophuis De Zevensprong. Zegent u onze gaven om tot zegen te zijn. Via deze stichting, Heren. Geef dat ze iets mogen bijdragen aan medemenselijkheid, barmhartigheid, een luisterend oor. Heren, we slaan onze ogen op tot u. In een land waarin we mochten gedenken hoeveel mensen er hun leven gegeven hebben voor vrijheid. We mogen tot u komen in een land waarin we bevrijding hebben gevierd. We danken u voor de vrijheid waar we in leven. We bidden u, Heere, help ons om niet te vergeten. En geeft u alstublieft vrede. Vrede in het klein, in onze gezinnen. Op het werk, in de kerk. Met de mensen om ons heen. Maar geeft u ook vrede daar waar oorlog is. En Heere, wie denkt er dan niet aan Oekraïne? En zoveel andere landen. Heere, ontferm u. En vergeeft u onze zonden. En leidt u ons tot de eer en glorie van uw heerlijke naam. Om Jezus wil. Amen. Jongens en meisjes, fijn dat jullie in de kerk zijn vanmorgen. En zoals je ziet heb ik de kinderbijbel weer meegenomen. Het gaat vanmorgen opnieuw over Job. De vorige keer zagen we hoe rijk hij was, wat hij allemaal wel niet had. Maar deze keer, je ziet het op het plaatje, wordt het moeilijk in zijn leven. Want je ziet het daar, hè? Mensen met zwaarden, die gaan op de dieren af. Ik laat je nu eens dit plaatje zien, nog een plaatje. En dan bij het derde plaatje heb ik een vraag. Moet je even voorstellen hoe dat voor Job is. Eerst raakt hij al zijn dieren kwijt. Je weet nog wel hoeveel die er had, toch? Zoveel duizend schapen, zoveel duizend kamelen. Zoveel honderden koeien. En zoveel honderden ezels. Wat een hoop. Maar hij raakt het dan in één keer kwijt. En het is zelf zo. Ja, je ziet het. Dat als alle tien de kinderen bij elkaar zijn en ze met elkaar aan het eten zijn, dat er dan een wind op dat huis valt en dat huis dat stort in. Job raakt in één klap niet alleen al zijn dieren kwijt, heel veel knechten kwijt, maar ook alle tiende kinderen zijn dood, zijn gestorven. Dat is erg, hè? En dan mijn vraag. Hier zie je Job, hè? Mijn vraag is, wie weet wat Job dan doet? Als Job hoort dat de kamelen dood zijn, de schapen en de runderen en de ezels en ook nog eens heel veel knechten en dan ook nog zijn kinderen. Wie weet wat Job dan doet? Als het weet mag je je vinger opsteken. Dat is een moeilijkere vraag vanmorgen. Ja, jij weet het. Zeg het maar. Bidden. Hij gaat inderdaad tot God spreken. Heel goed. Wat doet u nog meer? Wat doet Job nog meer als hij dat allemaal gehoord heeft? Ja? Nog één keertje. Hij scheurt zijn kleren. Ja, dat zie je op het plaatje. Je ziet dat hij zijn kleren doorgescheurd heeft. Hij bidt. Hij scheurt zijn kleren. Is er nog meer? Is hij nog iets? Nog één keer. Hij heeft het al gezegd. Kijk. De laatste. Ja. Hij valt op de grond. Ja, klopt. Dat doet hij. Job die staat dan op. Hij scheurt zijn kleren. En weet je wat hij daarmee laat zien? Hij scheurt het van buiten, zodat hij zegt, zo voel ik me nou in mijn hart. Zoals ik mijn kleren scheur, zo voelt het in mijn hart. Ik voel me helemaal gescheurd. En wat doet hij dan? Hij scheert zijn hoofd. Het haar eraf. Alle teken van waardigheid en mannelijkheid eraf. Hij valt op de grond, buigt. En dan bidt hij. En die woorden die gaan we nu met elkaar lezen. We gaan lezen Job 1. Vanaf vers 6 tot en met vers 22. Vervolgens zingen we met elkaar uit Psalm 49, het tweede vers. Waar zou ik bang voor zijn? Daar gaat het over in dat vers. Psalm 49, vers 2, na Job 1, vanaf vers 6 tot het einde van het hoofdstuk. Leest u met mij mee. Het gebeurde op een dag dat de zonen van God kwamen om een opwachting te maken bij de Heere, dat ook de Satan in hun midden kwam. Toen zei de Heere tegen de Satan, waar komt u vandaan? En de Satan antwoordde de Heere en zei, van het rondtrekken over de aarde en van het rondwandelen erover. De Heere zei tegen de Satan, hebt u ook acht geslagen op mijn dienaar Job? Want er is niemand op de aarde zoals hij, een vroom en oprecht man. Hij is Godvrezend en keert zich af van het kwaad. Toen antwoordde Satan de Heere en zei, is het zonder reden dat Job God vreest? Hebt u niet voor hem en voor zijn huis en alles wat hij heeft een beschutting gemaakt? Het werk van zijn handen hebt u gezegend en zijn vee breidt zich steeds verder uit in het land. Maar steek toch uw hand uit en tref alles wat hij heeft, voorwaar. Hij zal u in uw aangezicht vaarwel zeggen. De Heere zei tegen de Satan, zie alles wat hij heeft is in uw hand. Alleen naar hemzelf mag u uw hand niet uitsteken. En de Satan ging weg van het aangezicht van de Heere. Er was nu een dag toen zijn zonen en zijn dochters aten en wijn dronken in het huis van hun broer, de eerstgeborene, dat er een bode bij Job kwam en zei: de runderen waren aan het ploegen en de ezelinnen naast hen aan het weiden. Toen deden Sabeërs een inval en namen ze mee. En ze sloegen de knechten met het scherpte van het zwaard. En ik ben maar als enige ontkomen om het u te vertellen. Terwijl deze nog sprak, kwam er een ander en zei: het vuur van God viel neer uit de hemel en ontbrandde tegen de schapen en de knechten. En verteerde ze. En ik ben maar als enige ontkomen om het u te vertellen. Terwijl deze nog sprak, kwam er weer een ander en zei: de Galdeën stelden 3 groepen op en pleegden een overval op de kamelen en namen ze mee en sloegen de knechten met de scherpte van het zwaard. En ik ben maar als enige ontkomen om het u te vertellen. Terwijl deze nog sprak, kwam er nog weer een ander en zei: uw zonen en uw dochters waren aan het eten en wijn drinken in het huis van hun broer, de eerstgeborene. En zie, een hevige stormwind kwam van over de woestijn en trof de 4 hoeken van het huis. En het viel bovenop de jonge mensen, zodat zij stierven. En ik ben maar als enige ontkomen om het u te vertellen. Toen stond Job op en scheurde zijn bovenkleed, schoor zijn hoofd, viel op de aarde en boog zich neer. En hij zei: naakt ben ik uit de buik van mijn moeder gekomen en naakt zal ik daarheen terugkeren. De Heere heeft gegeven en de Heere heeft genomen. De naam van de Heere zij geloofd. In dit alles zondigde Job niet en schreef hij God niets ongerijms toe. Na het amen van de verkondiging zingen wij Psalm 42, het vierde en ook het vijfde vers. In vers 4 zingen we met de dichter mee. Uw golven en uw baren die kwamen over mij heen. Het overspoelde me. Nou, je ziet Job zitten. Maar Job, die mag ook de Heere loven. En dan mogen wij ook met vers 5. Ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen. Psalm 42, het vierde en het vijfde vers na het amen van de verkondiging. Het thema van de preek is dus het algemeen betwijfeld geloof. Wie een beetje thuis is in de catechismus, die weet dat in zondag 7 er gesproken wordt over het algemeen onbetwijfeld christelijk geloof. Mijn dominee Kuitert die heeft een boek geschreven met het algemeen betwijfeld christelijk geloof. En dit is een variant erop, want je merkt dat de duivel een vraag stelt. Klopt dat wel? Is dat wel echt dat geloof van Job? Dus daarom, het algemeen betwijfeld geloof. Kijk naar drie dingen. Allereerst naar Gods punt. Dan naar Satans vraagteken. En als derde naar Jobs uitroepteken. Gods punt zie je dan bijvoorbeeld in vers 8. De Heere zei tegen de Satan: hebt u ook acht geslagen op mijn dienaar Job? Want er is niemand op de aarde zoals hij. Een vroom en oprecht man. Hij is godvrezend en keert zich af van het kwaad. Satans vraagteken, kijk bijvoorbeeld in vers 9. Toen antwoordde Satan de Heere en zei: is het zonder reden dat Job God vreest? Jobs uitroepteken, vers 21. En hij zei: naakt ben ik uit de buik van mijn moeder gekomen. En naakt zal ik daarheen terugkeren. De Heer heeft gegeven en de Heer heeft genomen. De naam van de Heere zij geloofd. Gemeente van Christus, u die hier in de kerk bent, en uiteraard ook de mensen die op afstand verbonden zijn, daar staat ze. U kent ze denk ik wel, ze heet Corrie. En als je haar daar zo ziet staan, dan zie je dat het haar raakt. Dat wat ze meegemaakt heeft. Dat bericht dat op haar afkwam was zo kil. Vader, overleden. Heel haar leven had ze samen met hem in huis gewoond. 50 jaar lang ruim. En toen waren ze betrapt, gevangen genomen en had haar vader niet meer gezien. Ja, waarom was dat? Ja, omdat ze Joden hielpen. Daar staat ze, Corrie ten Boom. Begin 50, ja, 1944 is de Tweede Wereldoorlog. En we zien haar staan in kamp Ravensbroek. Dat kamp waar zo'n 6000 vrouwen gevangen gehouden worden. Vrouwen die om wat voor reden dan ook van huis weggenomen zijn. Een hel om daar te zijn. Straks moet ze die ene barak weer in. Die barak, al die luizen. Wat een jeuk. Wat een ziekteheerster. Dagelijks sterven er tientallen gewoon gezonde vrouwen. Maar ziek geworden door de omstandigheden daar. Het crematorium staat vlak daarbij. Elke dag die rook. En te weten dat lijken worden verbrand. Daar staat ze op appel, al 2 uur lang. Ja, het raakte haar al, dat haar vader was overleden. Het raakt haar, wat ze om haar heen ziet. Maar ook Betsy is kort geleden overleden. Haar lieve zus, dood. Ze werd zo bij de andere lijken gelegd, klaar voor het crematorium. Nu ze daar al 2 uur staat in de kou, die dunne gevangenisjurk die geen warmte vasthoudt. Ze mag niet bewegen, niet praten, ze verstijft helemaal. Wat een ellende. Ja, in God geloven was makkelijk. Toen in Haarlem in de Bartoljorenstraat. Maar nu, nu ze alles kwijtgeraakt is, zoveel tegenslagen op zich afkrijgt, nu ze de hel in mensen ziet. Ja, wat heb je dan aan God? Waarom zou je geloven in een God die dat toelaat? 6 miljoen Joden. 70 miljoen doden. En dan hebben we het alleen nog maar over de Tweede Wereldoorlog. Als God te slap is om niets te doen aan dit onrecht, wil je dan wel aan hem geloven? als hij te slap is. En als God dan sterk genoeg is om er iets tegen te doen, maar hij doet het niet. Wil je wel geloven in deze God? Voelt u een beetje het spanningsveld? Ja, sommige mensen zeggen, ja, God heeft niks te maken met het lijden en het kwaad. Het komt van de boze. Dus God is te slap om er iets tegen te doen dan? En anderen zeggen, ja, het komt bij God vandaan en zo'n God hoef ik niet. Geen trek in die God. Als God liefde is, dan? Ja, dan. Dan? Wat dan? Wilt u geloven in een God die een weddenschap aangaat met de duivel? Geloof jij in een God die in een soort experiment met de boze een gelovig mens zo laat lijden? Gelooft u in deze God? Want deze God is onze God. Geloof je dat? Spannend toch, of niet? We gaan vandaag eens even kijken in de hemel. Want ja, wij kunnen om ons heen kijken en soms hoef je helemaal niet ver te kijken en je ziet lijden. Maar we gaan eerst eens kijken in de hemel samen met de schrijver van het boek Job. En als je dan bij God kijkt in de hemel, ja, wat zie je dan? Nou, de Bijbel vertelt ons van die grote troon, van die regenboog om de troon, van die kaboot, van die majesteit en glorie van God die daar te zien is, maar... Ja, daar gaat het nu even niet om. De schrijver van Job die zegt, er is een vergadering aan de gang tussen God en de zonen van God. Ja, wie zijn die zonen dan? Adam wordt ook een zoon van God genoemd. Hier gaat het kort gezegd over engelen. Die zijn in de hemel, die hebben een rol, een taak. Korte uitleg is, het zijn engelen. Zonen wil dus zeggen, ze stammen af van, ze zijn gemaakt door... En als je dan God ziet en die engelen daaromheen, dan moet je dus niet denken aan van die schattige, kleine, witte, mollige poppetjes. Maar als je om je heen kijkt in de hemel vanmorgen, dan zie je soldaten, strijders. Want God is de God van de hemelse legermachten. En als je dan God ziet tussen die engelen, dan zie je dus engelen en dat zijn beschermers, bestrijders en boodschappers. Ze beschermen de gelovigen. Lot wordt door engelen uit Sodom gehaald. Het is een engel die Petrus bevrijdt. Psalm 91 zegt dat God zijn engelen zal gebieden om je te beschermen. Engelen beschermen. En engelen bestrijden ook. Biliam wordt tegengehouden door een engel. Het is één engel die in één nacht 185.000 soldaten doodt. De Bijbel vertelt van de strijd tussen de aartsengel Michaël en de duivel. Engelen, ze beschermen de gelovigen. Ze bestrijden tegen het kwaad. Ze zijn ook boodschappers. Dat betekent de naam ook. Boodschappers. De bekendste voor ons is Gabriel. Die Maria gaat. En de Zacharias. Soms lijken engelen gewoon mensen en herken je ze niet. Onwetend zul je engelen hebben geherbergd. Maar soms nemen ze ook iets mee van die hemelse heerlijkheid. Die engelen zie je daar. En terwijl we daar God zien zitten en daaromheen die engelen, komt er ook eentje binnen, die valt het op, zie je hem? Te midden van al die lichte engelen is er eentje die duister is. Dus Satan komt in hun midden. Satan, weet je wat dat betekent? Tegenstander. De tegenstander van God, die komt blijkbaar zomaar binnen bij God. Was waarschijnlijk eerst een medestander, maar is in opstand gekomen. Tegenstander geworden. En als ik dat op me heen laat werken, God op de troon en dan al die engelen eromheen. En dan komt Satan, tegenstander, daar ook. Dan verbaas ik me ergens. Hoe bestaat het dat God het kwaad in de hemel laat komen? Laat God zijn tegenstander toe in zijn troonzaal? Wat vindt u ervan? God die het kwaad zo dichtbij laat komen. Die het kwaad toelaat. Ja, en dan ook nog wat hij zegt. Dat als die tegenstander komt, dat hij zegt, hebt u ook acht geslagen op mijn dienaar Job? Die is vroom, oprecht, godvrezend, wijkend van het kwaad. Ja, God die weet dat de Satan over de aarde is gegaan. Dat hij ook Job gezien heeft. Maar waarom, zegt God, heb je ook Job gezien? Waarom vestigt God nou juist de aandacht op Job? Kijk, het is natuurlijk heel mooi en bemoedigend om vanmorgen te weten dat God ziet dat je trouw bent. Dat je tot steun bent. Dat je trouw bent in de dienst aan God in een wereld waarvan velen zeggen, ik hoef God niet. Maar God die dan tegen de Satan zegt, zie je hem? En dan denk ik, Heere God, waarom doet u dit? Moet u niet Job juist in bescherming nemen? Moet u nou niet juist die persoon door wie zoveel mensen zeggen, ik zie Gods hand in hem. Moet u dan niet juist zeggen, ik hou hem in de luwte. De aandacht moet naar iets anders toe. Heere God, waarom doet u dit? Ja, God kan mensen beproeven. Deuteronomium 8. Hij beproeft de mensen om te zien wat er in je hart is. Maar hij weet toch al wat er in het hart van Job is. Wonderlijke God, vindt u niet? En ergens verandert de vraag. Was de vraag de vorige keer, hoe zit het nou bij Job? Verandert de vraag in, maar hoe zit het nou met de God van Job? En je merkt dat het boek eigenlijk daar ook over gaat. En terwijl de vrienden zeggen, ja maar Job, hoe zit het nou bij jou? Want God snappen we, maar jou niet. Zegt Job, ja maar ik snap God niet. Ik begrijp niet wie hij is. En waarom dat hij dit nou doet. Snapt u God wel? Of snapt u God soms ook niet? Dat je soms denkt, waarom nou zo? En misschien zit je hier wel. Misschien ben je iemand of ken je iemand die wel eens worstelt met God. Die zich afvraagt, hoe zit dat nou? En misschien wel iemand die ook bokst tegen God. Of misschien heb je wel een beetje crisis. Dat je denkt, waarom overkomt mij dit nou als God er is? En als zijn liefde is, dan? Waar? Ja, dan. Mag ik dan twee lijnen trekken vanuit dit gedeelte? Twee lijnen om mee te nemen. En de eerste lijn, dat is iets wat hier 7 keer staat in vers 6 tot en met 12. Het viel me pas op toen ik het een aantal keer gelezen had. Maar getallen symboliek in dit boek, dat zegt iets. En in vers 6 tot en met 12 staat 7 keer een woord. Er staat 7 keer het woord Heere. En in het Oude Testament met allemaal hoofdletters betekent dat de God van het verbond, de Yahwe, de ik ben erbij, de ik zal zijn, die ik zijn zal. En het is toch frappant, broeders en zusters, dat juist in dat stukje, als er beschreven wordt, dat God de Satan laat komen. En dat hij tegen de Satan zegt, kijk eens naar Job. Dat juist in dat stukje er 7 keer Heere staat. Dat daar waar je zegt, ja ik snap dat niet. Dat God zich nou juist laat zien als degene die zich verbindt. En als u zegt, ik begrijp God niet, dan betekent dat dus niet dat God u loslaat. Als u zegt, ik snap God niet, dan betekent dat niet dat hij je maar loslaat. Als u zegt, ik kan God niet volgen en ik zou het anders willen, dan betekent dat niet dat God mij maar laat gaan. Als u zegt, ik krijg veel op me af. En ik snap niet wat er toen gebeurde daar en hier en nu. Dan is de boodschap van morgen allereerst deze. God wil je niet loslaten. Hij is de Heere. En als je dan bij sommige dingen dit doet. Oh nee. En dan voel je aan die plaats. Waarvan de meesten kunnen zeggen. Daar is het water van de doop overheen gegaan. En ook al moet je tegen je voorhoofd slaan en zeggen, ik snap er niks van. Dan is het toch de Heere die zich aan je verbindt. Begrijp je hoe? Nee. Maar hij is onnoembaar aanwezig en deelt zo mijn bestaan. Waar ik ben in al mijn lijden bent u. Wat een kostbaar geheim, want uw naam is ik ben. En ik zal er zijn, ook nu. Dus hij is erbij, dat is de eerste lijn die ik wil trekken. Ook al snap ik het niet. De tweede lijn is, God blijft de Almachtige. Want je ziet het, hè? Hij geeft de Satan ruimte. Zie, alles wat hij heeft is in uw hand, maar kom niet aan hemzelf. Met andere woorden, hij heeft de duivel aan de ketting. En als God zegt tot hiertoe en niet verder, dan gaat de duivel niet verder. Dan begrenst God de Satan. En als lijden in je leven overkomt, dan is het dus niet maar de onmacht van God, maar dan laat God dat blijkbaar toe. Maar altijd tot een grens. Tot de grens die niet wij stellen, maar Hij. God is er dus bij en Hij blijft de Almachtige, ook al gebeurt dit. U proeft misschien vanmorgen met mij mee wel dat geloven is niet altijd zo simpel. Het is niet altijd zo logisch. Het gaat soms dwars tegen je gevoel in en dwars tegen onze logica. Maar toch, dit gedeelte leert ons dat Gods wegen hoger zijn dan onze wegen. Dat Gods gedachten hoger zijn dan onze gedachten. En dan kun je niet alles uitleggen. Ik herinner me nog heel goed, een paar jaar geleden, dat ik preekte ergens. En toen had ik het in een preek ook over hele kwetsbare dingen. Over verlies. Na die dienst kwam er een man naar me toe, middelbare leeftijd. En die vertelde me dat hij zo blij was. Had een hele moeilijke jeugd gehad. Maar toch was hij getrouwd. Had hij een dochtertje gekregen. En daar leefde hij voor. God dankbaar daarvoor. Maar op een ochtend ging zijn vrouw het huis uit. In de auto. Dochtertje erbij. Reed op de provinciale weg. Keurig op de eigen baan. Maar op de andere kant kwam er een vrachtwagen. Die kwam op de verkeerde rijbaan. Een frontale aanrijding. En in één klap was deze man, zijn vrouw en zijn dochtertje, alles waar hij voor leefde, kwijt. Hij kwam naar me toe. En zei, waarom? Waarom doet God dit? Ja, daar stond ik dan. Mijn mooie gepreek, mijn theologisch correcte woorden. Wat moet je zeggen? Nee, simpele woorden helpen niet. Vaak zijn eenvoudige oplossingen ook niet zo makkelijk, werken niet. Ik heb me wat gestameld. Maar toch, hij is erbij. En hij staat erboven. Het punt van God is dat Job hem vreest om niet. Zonder reden. Job vreest God, ook als hij alles kwijt zou raken. Het gaat Job echt om mij, zegt de Heer. Ja, dan denk ik, zou de Heer dat ook voor mij kunnen zeggen? Ik kan me soms afvragen, hoe zit dat nou met God? Maar zou de Heer nou ook voor mij kunnen zeggen? Satan, heb je mijn dienaar, mijn dienares in de Pnio-kerk hier gezien? Die is vroom, oprecht, godvrezend, wijkt van het kwaad. En dan pak je nou al zijn geld af? Hij dient mij. Pak je zijn auto af? Hij blijft mij dienen. Ook al neem je zelfs alles van zijn bedrijf, van zijn werk van hem af. Hij dient mij. Ook al neem je zelfs zijn kinderen. Ook al neem je het liefste wat hij heeft van hem haar af. Toch dient hij God. Ik weet niet hoor. Ik weet niet of ik dat zo hard zou durven zeggen. Dat God dat van mij kan zeggen. Zou je dat wel durven zeggen? Daarom ben ik zo dankbaar dat God op Job wijst en dat God op Jezus wijst. Dat God zijn Zoon uit de hemel stuurt, vanuit die hemelse heerlijkheid en midden in die duivelse werkelijkheid zet. En dat de Heer Jezus wilde komen. En toen hij gezalfd werd, toen werd hij verzocht door de Satan, maar hij bleef staande. Hoe zwaar is het voor hem geweest om die mensen te zien bezeten door demonen. Legio, zegt er een. Hoe zou de Satan niet aangevallen hebben in Gethsemane toen hij daar kroop als een worm? Hoe zou het geweest zijn aan het kruis? Toen hij riep, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Zou de Satan toen niet alles gedaan hebben om hem aan te vallen? Ja, dan begrijp ik God soms niet. Maar als Jezus de vraag stelt, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En geen rechtstreeks antwoord krijgt. Zou ik dat dan wel krijgen? Dan snap ik God niet altijd. Maar dan dank ik dat ik van hem in de Heer Jezus iets, ja, iemand gekregen heb om altijd achter te schuilen. En als de Satan dan mij begeert te ziften als de tarwe, dan zeg ik, Satan, er is voor mij betaald op Golgotha. Je hebt gelijk dat ik God niet dien zoals Job. Je hebt gelijk dat ik slap ben. Je hebt gelijk dat ik niet ben zoals het zou moeten. Maar God begrijp ik niet altijd. Maar één ding weet ik wel. Jou moet ik helemaal niet willen volgen. Hoeveel vraagtekens je ook achter mijn leven zet. Gods punt aan een Satans vraagteken. Ja, als we zo rondkijken in die hemelse troonzaal. Daar zitten God en de engelen en die ene duistere. En in zijn manier van doen, in zijn manier van spreken, merk je dat hij zich heel wat voorstelt. Want hij zegt, ik kom van het rondtrekken over de aarde en het rondwandelen erover. Als een landheer die over zijn eigen gebied spreekt. Die zijn rondje gelopen heeft. Over alles wat van hem is. Ja, Jezus noemt hem ook de overste van deze wereld tot 3 keer toe. Hij heeft macht. En als de Heere dan de aandacht vestigt op een van die bewoners van zijn rijk, waar hij macht over heeft, ja, dan is het de Satan ten voeten uit, gelijk een vraagteken erachter. Natuurlijk, Satan weet als geen ander, Job vreest God. Maar dan gelijk een vraagteken erachter. U beschut hem, u zorgt voor hem, u zegent hem, ja, dat is natuurlijk logisch. Als dat weg is, ja, dan... heeft heel veel reden dat hij u vreest. Dat is typisch de duivel. Die zet vraagtekens achter Gods werk in je leven. Vraagtekens achter je geloof. En als hij de kans krijgt, dan doet hij het bij jou en bij mij ook. En als hij dan de ruimte krijgt, dan merk je hoe geraffineerd hij is. Hij zet vraagtekens. Maar als hij dan de ruimte krijgt, wat doet hij dan? Dan laat hij iets gebeuren tegelijkertijd, al van alle kanten. Vanuit het zuiden komen de Sabeërs. Vanuit het noorden de Galdeërs. De hevige wind komt uit het oosten. Het vuur komt uit de hemel. Het komt van alle kanten. In één klap. 3 keer staat er. Terwijl deze nog sprak. Terwijl deze nog sprak. Terwijl deze nog sprak. In 4 klappen is Job alles kwijt. De aanklager houdt niet van halfwerk. Hij hakt erop los. Hij komt van alle kanten. Tegelijkertijd. En dan moet je nog eens letten. Valt het u ook op dat moment waarop Satan dit doet? Zie je dat in vers 13? Er was nu een dag toen zijn zonen en zijn dochters aten en wijn dronken in het huis van hun broer, de eerstgeborene. Gaat er een lampje branden? Hoorden we niet de vorige keer dat als je Job wilt typeren, dan is dat hoe hij is als vader. En dat hij de wekker vroeg zet, omdat hij bang is dat zijn kinderen, als ze zo'n maaltijd hebben, dat ze God in hun hart vaarwel zeggen. Dat er iets zondigs gebeurt. Als er één ding is waar Job bang voor is. Één ding is waar Job naar verlangt, dat niet gebeurt. En als, je kunt je voorstellen, hij heeft de wekker al gezet. Want vanavond hebben ze dat feest. Morgen ga ik naar ze toe. Ik ben zo bang dat ze God vaarwel zeggen. Maar terwijl dat feest plaatsvindt, als Job zijn zwakst is, op zijn kwetsbaarst, dan buitelt het over elkaar en dan valt het op hem aan. Zo is de duivel. Is het vraagtekens. Laat het van alle kanten komen, tegelijkertijd. En dan, hij pakt je als jij op je kwetsbaarst bent. Misschien herken je het wel als vader of als moeder. Dat je soms zo aangevochten voelt als je kinderen een weggaan of wat met je kinderen gebeurt. Het zou toch niet zo zijn dat? Ja, die Satan. Met zijn vraagtekens. Hij heeft macht. Veel macht. Hij brengt graag aan het twijfelen, maar mag ik u ook iets heel moois over hem zeggen? Hij komt nooit meer in de hemel. Echt niet. Hier klaagt hij Job aan en trekt die dingen in twijfel. Maar in Openbaring 12 staat: en de grote draak werd neergeworpen, namelijk de oude slang die duivel en Satan genoemd wordt, die de hele wereld misleidt. Hij werd neergeworpen op de aarde en zijn engelen werden met hem neergeworpen. En dan klinkt er in de hemel een luide stem Iedereen moet het horen. Nu is gekomen de zaligheid, de kracht en het koninkrijk van onze God en de macht van zijn Christus. Want de aanklager van onze broeders, die een dag en nacht aanklaagde voor onze God, is neergeworpen. Broeders en zusters, voor ons kan het op afstand voelen. Maar als de Bijbel ons vertelt dat als je gelooft in Christus, dat je met hem gezeten bent in de hemel. En de Bijbel zegt dat de duivel eruit geworpen is. Dan betekent het dat de zaligheid er werkelijk is. Dan kan de Satan hier rondgaan als een brullende leeuw. Kan hij willen pakken. Vraagtekens zetten. Dan wil hij je van het geloof afbrengen. Maar als de zaligheid vast ligt in Christus, dan ben je voor eeuwig veilig. Kan de Satan je begeren te ziften als de tarwe. Dan zeg je, je hebt helemaal gelijk. Maar ik schuil achter Christus. En dan mag je best een uitroepteken achterzetten. Gaan we naar het derde punt van de preek. Gods punt, Satans vraagteken. Jobs uitroepteken. Ja, vanuit de hemel komen we neer op de aarde. En daar zit Job. Misschien wat kinderen in de buurt van slaven die aan het spelen zijn. Misschien wat slaven ook wel in de buurt, aan het werk. Een paar dieren misschien wel. Kippen. Zijn vrouw. Geen vuiltje aan de lucht. Maar daar, er komt een bode aan uit het zuiden. En die vertelt, de runderen en de ezelinnen, ze waren aan het weiden. Maar de Sabeërs deden een inval. Ze doden alle knechten. Ik alleen ben ontkomen. En alle dieren namen ze mee. En daar komt er in het noorden. De Galdeën kwamen. Kamelen mee. Knechten gedood. De vierde. Komt er ook aan. Of vuur uit de hemel. Ook nog. Knechten. Schapen dood. En dan de laatste. Meneer Job. Beste Heer. Ik heb een boodschap voor u. Je weet hè, uw kinderen zaten bij elkaar in huis. In het huis van de oudste. En er kwam een wind en die viel op alle hoeken van het huis. En het huis stortte in. En uw kinderen liggen onder het puin. Ze zijn gestorven. Daar zit Job. Hij was de eigenaar van een multinational. De rijkste, de vroomste, de eerlijkste, de meest godvrezende man op aarde. En in vier klappen achter elkaar raakt Job alles kwijt. In één dag vergaat zijn wereld als een atoombom die alles wegvaagt. Wat een Jobstijding. Dit soort dingen lees je wel eens over oorlogsgebied. Op plaatsen waar natuurrampen plaatsvinden. En als je dat dan leest van iemand die in één klap alles kwijt is. Je leest in de krant, je hoort het op het nieuws, je ziet het op de tv. En je denkt, jongens, staat je verstand stil? Hoe zou dit voor Job zijn? Misschien zit hij daar al lijkbleek. Geschrokken. Onwerkelijk. Hoofd vol vragen. Hart vol gedachten. In Job 9 vers 18 zegt hij over God. Hij laat mij niet toe om op adem te komen. Is de ene golf geweest, komt de andere er weer. Ik kan geen adem happen. Het is te zwaar voor me. Daar zit Job. En wie heeft er gelijk? God of de Satan? Job staat op. Hij scheurt zijn kleren. Jongens en meisjes, dat van buiten scheuren, dat betekent, zo voel ik me van binnen. Hij scheert zijn hoofd. Haar eraf. Teken van waardigheid en mannelijkheid eraf. Hij valt op de grond. Naakt kwam ik uit de buik van mijn moeder. Naakt zal ik daarin terugkeren. Als het erop aankomt, ben ik maar een naakt mens. Wat stel ik voor? Maar luister, hoor je dat? De Heere heeft gegeven. De Heere heeft genomen. De naam van de Heere, zij gelooft. Jobs uitroepteken. Wat een wonder. Soms kom je die woorden ook wel tegen bij een overlijdensadvertentie. Ze drukken iets uit van Gods soevereiniteit. Dat God geen verantwoording schuldig is. Dat je geen contract hebt met God. Ja, in dit alles zondigde Job niet en schreef hij God niets ongerijms toe. Hoe kan dit? Verbazingwekkend toch? Ja, we kennen de geschiedenis. Maar deze woorden. Je hebt toch ook je gevoel. En natuurlijk kun je het rationeel rondbreien. God is soeverein. Maar je hebt toch ook je hart en je gedachten. En waarom? Het leven is toch meer dan feiten. Maar Job, hij beleidt dit. Misschien is het voor u op dit moment te hoog gegrepen. In wat u meemaakt of meegemaakt heeft. Kun je dit maar stamelend meezeggen of helemaal niet. Maar in ieder geval mogen we weten. Dat als je in Christus gelooft. Je begrijpt het niet. Dat Hij je wil vasthouden. Dat de Heer je, als Hij je het eeuwige leven geeft. Dat Hij het niet meer van je afneemt. En dan hoop ik dat daar waar er ook in ons leven. Soms hele moeilijke dingen gebeuren. Verlies, rouw, diepe wonden, heftige littekens. Dan hoop en dan bid ik dat we iets van Job mogen leren. En wat doet Job? Hij scheurt en hij gaat plat op de grond. Hij maakt zich klein voor God. Nou, laten we dat ook maar doen. Je zegt, als dit op me afkomt, ik snap het niet. Maak je maar klein voor God, verootmoedig je voor Hem. En ja, laat God ook maar zien dat je in rouw bent. Dat mag. Je hoeft niet mooi weer te spelen. Hij scheurt zijn kleren, dat mag. Ja, rouwen zonder hoop, dat dan weer niet. Maar je mag laten zien dat je verscheurd bent van binnen. Ja, Job die laat zien, de Heer heeft gegeven, hij heeft genomen. Job die zit niet vast aan zijn bezit. Wat een zegen als u ook loskomt van wat u heeft. Hij zegt, ja, Gods hand zie ik. De Heere heeft gegeven, de Heere heeft genomen. Hij zegt niet, die vervelende Satan ook. Hij zegt ook niet, dat heb ik verdiend. Hij maakt zich klein voor God. Hij zegt, Heere, u gaf, u nam. En ik loof u. En dan heeft de Satan wel en geen gelijk. Want de Satan die zei, als u alles van hem afneemt, dan zal hij u in uw gezicht, in uw aangezicht, vaarwel zeggen. En daar staat in het Hebreeuws het woordje barach. En degene van rondom het woord, die weet dat dat woord zegenen betekent. Een mens kan God zegenen en God zegent mensen. Barach, dat woord kom je ook tegen in Psalm 103. En dat betekent hier dan vooral vaarwel zeggen. Maar wat doet God? Wat doet Job? De Heer heeft gegeven, de Heer heeft genomen. De naam van de Heer zei barach. Hij gebruikt dus wel dat woord, maar niet in de betekenis van de Satan, maar in de betekenis van God loven, Hem prijzen en je helemaal overgeven aan Hem, die God, die zelfs zijn Zoon niet gespaard heeft. En dan hebben wij misschien te maken met het algemeen betwijfeld geloof. En begrijpen we niet alles van Gods punt, snappen we niet alles van Satans vraagteken. Dan hoop ik toch dat u iets herkent van Jobs uitroepteken. En tot slot. Nog één keer terug naar het begin. Ziet u ze daar staan, Corrie ten Boom? Al 2 uur in de kou. Die gure wind. Vader verloren. Betsy gestorven. Zoveel ellende om je heen. Zie ze daar staan? En terwijl ze daar staat, hoort ze het opnieuw. Die leeuwerik, die komt al 3 weken lang elke ochtend zijn lied zingen over dat doodse kamp. En Corrie ten Boom schrijft daarover. Ik ervaarde dat als een teken van Gods goedheid. En ook al zijn de omstandigheden nog steeds niet makkelijk, ook al wist ik niet hoe het zou gaan, ik ervaarde in die lofzang van die leeuwerik over die doodse vallei om mij heen, dat God erbij is. Ze zei, dat geeft mij moed om toch vol te houden. Zo doet de Heer dat toch nog steeds. Soms door een psalm, een lied, een Bijbeltekst, een gedachte in een boek of een gesprek. En misschien vanmorgen wel door deze preek. Dan zijn uw zorgen nog niet over. Dan begrijp je misschien nog niet alles. Maar een beetje en dan besef je. De Heer is erbij. En Hij is de Almachtige. En Hij laat me nooit meer los. Amen. Zullen we samen danken en bidden. Heere, tot wie zullen wij anders heen gaan dan tot u? Want u hebt woorden van eeuwig leven. En we hebben geloofd en erkend dat u, Heer Jezus, de Christus bent. De Zoon van de levende God. We danken u dat wij te midden van alle vragen die wij soms hebben, van al die dingen die we niet begrijpen, dat we mogen zien dat u, Heer Jezus, naar deze aarde wilde komen om de boze te verslaan. We danken u dat wie in u gelooft eeuwig leven heeft en met u gezeten is in de hemel. En dat de Satan ons daar nooit meer aanklaagt. Heere, maar hij gaat ook rond als een brullende leeuw. Hij zet zijn vraagtekens. Hij valt ons aan. Hij probeert ons omver te werpen. En Heere, dan kon u van Job zeggen dat er niemand is zoals hij. Nou, Heere, wij zijn ook maar kwetsbare, zwakke mensen. En wilt u alstublieft ons vergeven wat niet goed was? En wilt u voor ons bidden dat ons geloof niet ophoudt? En dat als de Satan ons begeert te ziften als de tarwe, dat we dan toch zullen geloven wat u voor ons bidt en pleit in de hemel. Heere, zie ons aan in uw liefde en genade. Ook als we misschien zelf wel een Jobstijding hebben gehad. Als er een lege plaats is. Verlies, gemis. Problemen in het leven. Heere, u weet het. Wij slaan onze ogen op tot u. We danken u dat u onnoembaar aanwezig bent. Dat u de Almachtige bent. Heere, houdt u ons dan vast. Gaat u met ons mee door het strijdperk van het leven. Zorg als een vader voor ons. In goede en kwade dagen. En verheerlijk uw naam door onze levens heen. Heere, zou u ons vanmiddag ook weer een goede dienst willen geven? Zegen de voorbereidingen. Als meneer Van der Reen mag voorgaan en als gespeeld mag worden op het orgel, als er broeders bevestigd zullen worden en ook anderen afscheid mogen nemen. Heere, geef uw zegen daarover. Geef ons een goede zondag. Een dag waarbij we mogen stilstaan bij wie u bent en wat u hebt gedaan. En wat u zult doen. Ja, Heere, we leven in deze wereld vol strijd. De overste van deze wereld, hij wil ons pakken. Maar wilt u ons helpen om staande te blijven in die geestelijke strijd? En wilt u geven, Heere, dat die heerlijke toekomst, dat die binnenkort toch zal aanbreken? Komt u alstublieft spoedig, Heere. Maakt u alle dingen nieuw, zodat de aarde en de hemel en alles vol zal zijn van uw glorie en majesteit. Heere, u komt toe, alle lof, alle eer, alle dank, alle aanbidding, nu, ja, tot in eeuwigheid, om Jezus wil. Amen. Onze slotzang is het lied wat de toekomst brengen mogen. Dat zingen we elk jaar na de dodenherdenking en na bevrijdingsdag. En het past, denk ik, vanmorgen ook heel mooi bij waar het in de verkondiging over ging. Laten we samen het lied zingen wat de toekomst brengen mogen. ontvangt u biddend de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.